Hallo en welkom. We duiken vandaag in een artikel dat je ons stuurde. En het is er eentje die er nogal flink inhakt.
Ja, dat kun je wel zeggen. De titel is From Naivety to Negotiation: The Illusion of Digital Sovereignty Through Regulation. Geschreven door Rob van Linda. En het is vandaag gepubliceerd, 18 november 2025. Dus echt brandend actueel.
Precies. De kernvraag die we voor jou gaan ontleden is behoorlijk confronterend. Is Europa, langzaam maar zeker een digitale kolonie aan het worden van Amerikaanse en Chinese techgiganten? En misschien nog wel de belangrijkere vraag.
Ja.
Is onze strategie om ons daartegen te verweren niet juist hetgeen dat ons dieper in de problemen brengt?
Oké, dat is een stevige binnenkomer.
Zeker. En het is goed om te weten dat de auteur dit stuk schreef als reactie op een eerdere post van hem en de discussie die daarop volgde. Hij legt de vinger meteen op de zere plek.
En die is? Europa, zo stelt hij, kiest er structureel voor om te reageren in plaats van te creëren. En het pijnlijke is, volgens hem, dat we daarmee precies doen wat die grote techbedrijven hopen dat we doen.
We spelen onbewust hun spel mee.
Precies. Oké, laten we dat meteen vastpakken. De auteur gebruikt een zware term. Digitale kolonisatie. Ja, niet mis te verstaan. En hij maakt het heel concreet met een voorbeeld. De recente aankondiging dat Google $5,5 miljard investeert in Duitsland. Op het eerste gezicht denk je, fantastisch, toch? Banen, innovatie, geld.
Precies. Maar Van Linda noemt het zonder pardon een Trojaans paard. Dat is nogal een statement. Is dat niet een beetje overdreven?
Het is een krachtig beeld, maar hij onderbouwt het wel sterk. Zijn punt is niet de investering zelf, maar wat die investering symboliseert.
Oké.
Het paard ziet eruit als een prachtig geschenk, maar wat erin zit, is de macht die de stad uiteindelijk overneemt. De auteur stelt dat die miljarden geen teken van Europese kracht zijn,
maar juist van zwakte.
Exact. Het laat zien dat we er blijkbaar niet in slagen om onze eigen onafhankelijke digitale ruggengraat te bouwen. We besteden het fundament van onze toekomst, zeg maar.
Onze data, onze cloud.
Onze AI-capaciteit, ja, dat besteden we uit aan een buitenlandse macht. En dat creëert een diepe strategische afhankelijkheid.
Dus het is veel meer dan een economische transactie. Het is alsof we de bouw van onze snelwegen en onze elektriciteitsnet volledig uitbesteden aan een ander continent.
Precies die vergelijking maakt hij. En wat hier fascinerend is, is zijn analyse van de oorzaak. Dit is geen toeval, zegt hij.
Het is geen natuurwet.
Nee, het is het directe gevolg van een bewuste politieke keuze voor passiviteit. Een gebrek aan visie, aan durf. Europa laat een enorm strategisch gat vallen. Een vacuüm.
En dat vacuüm wordt gevuld.
Ja, onmiddellijk en volledig legaal. Door spelers die wel een visie, een strategie en de bijbehorende geldstromen hebben. We bieden het ze op een presenteerblaadje aan. En die passiviteit, die naïviteit, die wordt blijkbaar ook buiten de politiek opgemerkt. De auteur haalt een Duitse krantenkop aan die er niet om liegt. In Berlijn stijgt der Gipfel der Naïviteit. De top van de naïviteit stijgt in Berlijn.
Dat is een keihard oordeel. Het legt volgens hem de vinger op de enorme kloof tussen de duizelingwekkende snelheid van de digitale transformatie en het tergend langzame tempo van de politiek.
Een crisis in slow motion.
Ja, waar we met z'n allen naar zitten te kijken. En die naïviteit noemt hij het symptoom van een dieper probleem. Een verlammende inertie. Het is de diepgewortelde terughoudendheid om grootschalig te investeren, om risico's te nemen.
Precies.
Die bij radicale innovatie horen.
Precies.
Om daadwerkelijk soevereine eigen digitale architecturen te ontwerpen en te bouwen.
Ja.
En hij benadrukt, het ligt niet aan het geld of het talent. Europa barst van de knappe koppen en het kapitaal. Het is de wil die ontbreekt.
Ja, de politieke wil.
Oké, inertie en gebrek aan visie. Het klinkt bijna alsof men het niet snapt. Maar is het niet ook gewoon een cultuurverschil? In Europa zijn we misschien, voorzichtiger. We houden niet zo van dat Amerikaanse move fast and break things.
Dat is een heel belangrijk punt. En normaal gesproken is die bedachtzaamheid misschien een kracht.
Misschien.
Maar de auteur stelt dat in de race om digitale infrastructuur deze voorzichtigheid een fatale fout is. Het is geen sprint waar je later kunt inhalen. Het is een strijd om het fundament.
Als dat fundament eenmaal is gelegd door een ander,
Dan kun je er later wel een mooi Europees huis op proberen te bouwen, maar je blijft altijd afhankelijk van de eigenaar van de grond. De wil om te creëren ontbreekt en dus beperken we ons tot reageren.
We wachten tot het veld is gebouwd en dan gaan we discussiëren over de regels.
Ja, over de exacte afmetingen van het strafschopgebied. Precies.
En dat brengt ons naadloos bij die typisch Europese reactie. Als we merken dat we afhankelijk zijn, wat doen we dan? We gaan niet massaal datacenters bouwen?
Nee. Nee, we maken meer regels. Het voorbeeld in het artikel is de EU die eindelijk de cloudmarkt in het vizier neemt. Mijn eerste reactie is, goed zo, pak ze aan. Waarom is de auteur daar zo vernietigend over? Omdat het perfect past in dat patroon. Te laat en met de verkeerde middelen. De cloudmarkt is al jaren verdeeld.
Ja, dat is een voldongen feit. En nu die dominantie een feit is, komt de EU met een plan om de markt te gaan reguleren. De auteur noemt het de politieke reflex. Het instinct is om meer regels en wetten te creëren. In plaats van ingenieurs aan het werk te zetten, zetten we juristen aan het werk.
Precies. We proberen een technologisch en strategisch probleem op te lossen met bureaucratie.
En dat is dus wat hij de reguleringsval noemt. Het idee dat we met regels de controle kunnen terugpakken.
Exact. Hij schetst een patroon in twee stappen dat we keer op keer zien. Stap 1. We staan door ons eigen gebrek aan snelheid toe dat buitenlandse bedrijven de markt volledig domineren. We kijken toe, we analyseren, we vergaderen.
En ondertussen bouwen zij hun imperia.
Ja. En dan volgt stap 2. Zodra die bedrijven onmisbaar zijn, proberen we via een stortvloed aan regelgeving de controle terug te winnen. De GDPR, de DSA, de AI Act.
De hele reeks. Nu dus specifieke cloudregels. We bouwen een web van bureaucratie om een technologie heen die we niet zelf hebben gebouwd.
Oké, ik snap de kritiek, maar is de auteur hier niet te cynisch? Regulering als de GDPR heeft wereldwijd wel de standaard gezet voor privacy.
Zeker. Bedrijven moeten zich aan onze regels aanpassen. Dat is toch een vorm van macht? Zijn we dan niet de scheidsrechter van het digitale speelveld? En is die rol niet net zo belangrijk?
Dat is precies de kern van wat de auteur de Europese illusie noemt. We denken dat we macht uitoefenen. En ergens is dat ook zo. We beïnvloeden hun gedrag.
Maar
hij gebruikt een ijzersterke metafoor die dit kantelt. We onderhandelen over de voorwaarden van onze kolonisatie in plaats van de muren van onze onafhankelijkheid te bouwen.
Oef, die is hard.
Ja. We zijn bezig met de kleine lettertjes in het afhankelijkheidscontract in plaats van dat contract te verscheuren. We accepteren de rol van de gekoloniseerde die de best mogelijke deal probeert te krijgen.
Maar we blijven de gekoloniseerde. De scheidsrechter kan de regels handhaven, maar zal de wedstrijd nooit winnen.
Precies.
Pijnlijk. En dat brengt ons bij de fatale fout van onze strategie. Wat is die fout precies? Hij vat het samen in één briljante, pijnlijke zin. We verwarren compliance met concurrentievermogen. Compliance met concurrentievermogen. Ja, onze hele politieke energie gaat naar de vraag, hoe zorgen we ervoor dat Amazon en Google voldoen aan onze regels? Voldoen ze aan de GDPR? Houden ze zich aan de DSA? Terwijl de echte vraag zou moeten zijn,
hoe bouwen we een Europees alternatief dat beter, sneller en betrouwbaarder is?
Exact.
De focus ligt op het controleren van de ander, niet op het creëren van iets eigens. Het is een fundamenteel defensieve houding. En hier komt het meest ironische gevolg.
Wacht even, dus je bedoelt dat onze pogingen om de boel te controleren het voor onze eigen bedrijven juist moeilijker maken? Dat voelt compleet tegenintuïtief. Hoe zit dat?
Dat is de paradox. Voor een gigant als Google zijn die complexe regels vervelend. Maar ze hebben hele legers aan juristen om er een weg in te vinden.
Die kosten kunnen ze dragen.
Precies. Maar stel, je bent een veelbelovende Europese start-up. Voor jou is diezelfde berg aan regelgeving een bijna oneenbare vesting. Je verdrinkt in de complexiteit. Ik sprak laatst een oprichter die zei,
ik besteed meer tijd met mijn advocaat dan met mijn programmeurs.
Dat is het. Precies dat. We bouwen onbedoeld drempels op voor onze eigen toekomstige kampioenen, terwijl we het speelveld voor de gevestigde orde juist cementeren.
Dus we beschermen de status quo, onder het mom van het beschermen van de burger. En dat leidt tot die strategische tegenstelling. De VS en China bouwen met.
infrastructuur, snelheid en kapitaal. Zij bouwen eerst en vragen later om toestemming, als ze dat al doen.
Hun motto is move fast and break things.
Terwijl dat van ons, zoals de auteur het scherp stelt, move slow and regulate things lijkt te zijn. We blijven geloven dat we onze weg naar de top kunnen reguleren.
Dat is de denkfout. Het is alsof je een Formule 1 race probeert te winnen, niet door een snellere motor te bouwen, maar door het reglementenboek voor de anderen steeds dikker te maken.
In de hoop dat ze fouten maken, ja. Oké, dus wat betekent dit allemaal? Het beeld is somber. Hij stelt dat we op een kruispunt staan. De keuze is fundamenteel. Worden we architecten of toezichthouders? Blijven we aan de zijlijn met een klembord of stappen we zelf het veld op?
En beginnen we te bouwen. Het is een keuze tussen een passieve en een actieve rol. De toezichthouder beheert het bestaande, de architect ontwerpt de toekomst. En de oproep is dan ook glashelder. Stop met het controleren van andermans platforms en begin met het bouwen van onze eigen platforms.
De oplossing is niet meer papier, niet meer commissies. De oplossing is heel concreet, meer servers, meer ingenieurs en een politiek mandaat dat creëren boven controleren stelt.
Oké, laten we het even samenvatten. We hebben de redenering gevolgd. Het begint met die harde diagnose van digitale kolonisatie.
Geïllustreerd door die Google-investering. Vervolgens die scherpe kritiek op onze reactie. Een top van naïviteit die leidt tot de reguleringsval. Een strategie die de fatale fout maakt compliance te verwarren met concurrentievermogen. En dat alles komt neer op die ene dringende keuze. Europa wordt eindelijk architect van je eigen digitale toekomst.
Precies. En dat laat jou achter met een prikkelende gedachte, want daar stopt het artikel. De auteur pleit heel overtuigend voor het bouwen van onze eigen infrastructuur.
Oké. Maar laten we die gedachten een stap verder trekken. Stel je voor, we doen het. We nemen zijn oproep ter harte. We investeren miljarden in Europese cloud servers en AI-modellen. De vraag is dan:
wat maakt die infrastructuur echt Europees?
Juist. Is het genoeg als de servers in Frankfurt staan in plaats van in Virginia? Is het doel een kopie van het Amerikaanse model, maar dan met een EU-vlaggetje erop?
Of moet het fundamenteel anders zijn?
Precies. Moeten er fundamenteel andere waarden als privacy, publiek belang, inclusiviteit, in de kern, in de architectuur zelf van die technologie worden ingebakken? Dat is misschien wel de volgende en nog veel lastigere vraag.